Welkom bij de podcastserie van Fysio Sportief. De fysiotherapiepraktijk in Hartje Groningen, maar zeker ook net even daarbuiten. Als je bij ons in behandeling bent, vinden wij het belangrijk dat je goed geïnformeerd wordt. Dit doen we middels onze website, maar zeker ook via dit soort podcasts. Pak een bak koffie en geniet. Wil je meer van ons weten? Kijk op www.fysiosportiefgroningen.nl of abonneer je op ons YouTube, Spotify of Instagram account. Daar zitten we dan, in het prachtige Wiebega-complex. En we zitten hier in een hele mooie kamer. Ik denk het de oudste kamer van het Wiebega-complex. Het is helemaal gerenoveerd. Glas en lood, noem het maar allemaal op. Mijn naam is Leon Meijer. Ik ben sportfysiotherapeut en podcastmaker binnen Fysiosportief in Groningen. En aan tafel heb ik zitten...
Erik Veldhuizen.
Erik, wat ben je?
Van origine radioloog. En wat is een radioloog? Een radioloog is een plaatjesdokter.
Een plaatjesdokter, dat is altijd goed.
En wij maken plaatjes en die beoordelen we.
Ja, en we zitten hier omdat we een prachtig MRI-centrum erbij hebben hier nu. In samenwerking met de Hanse Hogeschool.
Ja,
denk
helemaal,
ik, hè?
Helemaal, juist. Ja.
Daar gaan we het dan ook even kort straks over hebben. Niet kort, daar gaan we het lang over hebben, maar we willen alles weten van die MRI. Maar even wat data. In 2020, aantal echografieën, dus niet hetzelfde als een MRI... 3,8 miljoen. Even voor het contrast. Aantal MRI-verrichtingen in ziekenhuis vanaf 1993 of tot 1993 waren het 75.000. Vanaf coronajaar 2020 zat het al bijna iets meer dan een miljoen.
Onderzoeken per jaar.
Onderzoeken, ja. MRI-onderzoeken per jaar.
Ja.
Erik,
ja.
Hoe kan dat?
Ja, er is behoefte bij patiënten om te weten als je een klacht hebt, wat is er met me aan de hand? En dat kan je op verschillende manieren in beeld brengen. Vaak gaat echo heel goed. Dan kan je met een echo zien dat iets kapot is of iets niet in orde is of wat dan ook. En dan kan je een patiënt behandelen. Maar soms kom je er met de echo niet goed uit. Ja. En dan is er een twijfel, is die kruisband dan kapot? Is die meniscus gescheurd? Is er nou een hernia die op een zenuw drukt? Nou, allemaal vragen die de behandelende dokter heeft. En dan helpt MRI bij. Om zeg maar aan te tonen of uit te sluiten wat er aan de hand is.
Maar waarom zijn het er in één keer zoveel geworden?
Nou, een aantal jaren geleden zijn gewoon meer scanners in Nederland.
Meer scanners?
Ja. Meer MRI-scanners zijn er geplaatst. Vroeger waren er nog ziekenhuizen die geen MRI-scanner hadden, maar tegenwoordig heeft ieder ziekenhuis een MRI-scanner. Ja. En sommige zelfs meerdere. Ja.
Maar dan zit ik met jou aan tafel, Erik, en jij bent van het MRI-centrum. En denk van, hoezo MRI-centrum? Ziekenhuizen hebben toch toch MRI-scanners?
Absoluut. Wat wij zien is dat door die groei, dan is op een gegeven moment een scanner in een ziekenhuis vol. 100% bezet, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar er is 110% vraag van de artsen, dus meer dan dat de scanner aan kan.
Wachttijden
krijg je dan. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan kan een ziekenhuis beslissen om een tweede scanner te kopen. Maar ja, als je maar 10% bezetting hebt, dan staat die meerdere tijd leeg. En dat is hartstikke duur, want wat denk je dat zo'n scanner kost?
Ja, dat weet de luisteraar niet, maar ik heb het net even gehoord en toen moest jij me weer optillen van de grond.
Ja. Zo'n scanner kost ongeveer een miljoen euro.
Gigantisch.
En dat is echt veel geld.
Gigantisch
ook voor een ziekenhuis. En dan als je dan zo'n scanner 90% van de tijd leeg hebt staan, dat kan niet uit. Dus wij zeggen dan tegen zo'n ziekenhuis, stuur die 10% naar ons. Ja. En hebben wij 10 ziekenhuizen, dan hebben wij weer een scanner gevuld.
Ja.
Tot op een gegeven moment 40-50% bezetting is voor die tweede scanner. En dan koopt het ziekenhuis een tweede scanner.
En dan,
of een derde.
Ja.
Dus wij doen de overcapaciteit. En daarnaast zijn er ook heel veel artsen, sportartsen bijvoorbeeld, die een eigen praktijk hebben. Ja, en die hebben geen scanner.
Nee.
Die konden vroeger een patiënt naar het ziekenhuis sturen. Maar als daar wachttijden ontstaan, dan wordt het een beetje dringen bij dat ziekenhuis.
En zijn ze als laatste aan de beurt?
Laatste weet ik niet. Vaak wel. Dan wordt er wat voorzichtiger gedaan met verwijzing van buiten het ziekenhuis, ook logisch.
Ja.
En dan komen wij om de hoek kijken.
En wat maakt het nou echt uniek dan, zo'n MRI-centrum? Maar dat betekent ook qua wachttijden, denk ik, hè? Want jullie hebben overcapaciteit?
We hebben geen wachttijden.
Nee. Wat is geen wachttijd?
Nou, kijk, je wachttijd is een beetje fictief, zeg ik altijd. Want als je de wachttijden weggewerkt hebt, dan hoef je geen wachttijden te hebben. Heb je een capaciteitsprobleem, dan worden die wachttijden langer. Maar heb je jaar in jaar uit hetzelfde aantal wachttijden, heb je eigenlijk geen wachttijden. Nee. Dan heb je gewoon een beetje mismanagement. Moet je één keer inhalen en dan is je probleem weg. Ja. Wij hebben geen wachttijden. Dat komt ook omdat ze meerdere locaties hebben. Ze kunnen tegen de patiënt zeggen, stel dat we hier in Groningen wachttijden zouden krijgen, maar u kunt ook morgen terecht bij onze vestiging, ik noem maar wat,
Amsterdam.
Of waar dan ook. En sommigen vinden dat vervelend om er helemaal heen te moeten rijden, snap ik. Maar ja, soms dan als je toevallig toch in Amsterdam bent of daar familie hebt, zeg, nou, ik rijd er wel even langs.
Ja, dat zie ik ook wel meer. Ook wel met als je kijkt naar een knieoperatie, hier moet het, duurt het wat langer. Nou, dan ga ik daar kijken en dan gaat het wat sneller. Of andersom, we zien ook heel veel uit het westen hier. Ja, dus dat is een beetje een wisselwerking. Ja. Maar we hebben het de hele tijd over die MRI. Het zijn eigenlijk 3 letters. Maar wat doet dat ding nou en wat is dat nou precies?
Ja, een waanzinnige mooie techniek zit erachter. En degene die het bedacht heeft ook de Nobelprijs voor gekregen, voor de geneeskunde. Het is echt wel een hele knappe techniek. Maar wat doet die in principe is, vroeger heette de MRI-scanner ook een kerntomografie. Nou, dat vonden ze allemaal een beetje een moeilijk woord met kern erin. Kernspintomografie.
Eng. Ik zou zeggen, dokter heeft...
Wat is er aan de hand? Wat is hier aan de hand? Ja. Maar wat doet het? Is waterstof. Dat zit bijvoorbeeld in allerlei atomen, waterstof. Heb je veel waterstof, dan krijg je veel signaal. Heb je geen waterstof, dan krijg je geen signaal. En die verschillen in signaalsterktes, daar kunnen we plaatjes van maken. Dus we maken allemaal plaatjes door jouw lichaam. En dan kunnen we per plaatje kijken wat is er aan de hand. Ja.
En dus maakt eigenlijk niet zoveel uit welk weefsel. Is er ook een stukje weefsel in ons lichaam waarbij je denkt van, dat is lastig om dat goed in beeld te brengen?
Als er geen waterstof in zit, bijvoorbeeld lucht, daar zit geen waterstof in. Er zit stikstof, zuurstof, maar geen waterstof in. Dat kunnen we dus niet in beeld brengen. Nou, waar zit veel lucht in je lijf?
Longen, hoop ik.
Heel goed. Ja, heel goed. Dus longen is wat minder goed. Dan is een CT-scanner beter. Maar eigenlijk al het andere is een MRI goed in. Vooral de weken-delen. Ja. Maar soms heb je helemaal niet nodig een MRI. Vaak kun je ook gewoon met een röntgenfoto of met een echo. Kun je ook zien dat het bot gebroken is of dat er een peesje gescheurd is. Daar heb je helemaal geen MRI voor nodig.
En hoe kom jij aan je patiënten? Ik stel me even voor, ik ben nog een beetje oldschool opgeleid. Ja. Dus MRI zie ik echt als aanvullende diagnostiek.
Ja, volledig waar.
Dus ik praat met een patiënt als fysiotherapeut zijnde. Dat doet de dokter ook. Ja. En dan laten we onze handjes werken met wat onderzoek. Ja. We hebben het even over de knie nu in dit geval. Dus dan doe je wat dingen en dan denk je van ja, ik ben gewoon niet zeker. Ik wil een röntgenbeeld of ik wil een MRI.
Ja. Kijk, röntgen is heel goed voor de bot. Ja. Maar heel vaak in de knie zitten veel andere structuren die je niet op een röntgenfoto ziet. De kruisbanden bijvoorbeeld, die kan je niet zien op een röntgenfoto. Of de meniscus, of een heleboel structuren die toch klachten kunnen geven, maar die je niet kan zien op een röntgenfoto. En als je denkt, ik heb met skiën mijn knie verdraaid en die knie is dik en pijnlijk, ja, dan is het eigenlijk, als het heel duidelijk is dat die kruisband stuk is, heb je helemaal geen MRI nodig.
Nee, klopt. Helemaal eens, kun je voelen.
Kun je voelen, helemaal geen MRI voor nodig.
Maar geeft de MRI misschien wel meer onrust?
Zeker, klopt. Maar als je een beetje twijfelt als arts, je zegt, hey, wacht even, de patiënt houdt toch al lang klachten en ik kom niet verder met mijn fysiotherapie, want hij blijft gewoon, wat is hier nou aan de hand? Of is het kruisband voor een deelstuk? Of is er een meniscusprobleem in plaats van een kruisbandprobleem? Dat je twijfelt aan, wat gebeurt er nou met deze patiënt? Dan kan een MRI helpen.
Ja. En hoe gaat het in zijn werk? De dokter, nou, dan laten we het gewoon via de huisarts doen. De huisarts die denkt, van, dat is ook nog iets, hè, wat we misschien wel even kunnen benoemen. Steeds meer is de tendens, en corrigeer me als het niet waar is hoor, maar de tendens is zeggen, alles moet zo lang mogelijk uit het ziekenhuis blijven. Dus het kan zijn dat de huisarts denkt van, ik wil hier even wat meer van weten. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Want die...
Ik ben het helemaal met je eens wat je zegt. Kijk,
zo lang mogelijk uit het ziekenhuis.
Ja, kijk, als je daar niet nodig... Als de orthopeed geen toegevoegde waarde heeft, waarom moet je hem dan zien? Als er iets vanzelf overgaat, of als iets niet stuk is, maar je hebt wel pijn, maar er is niks stuk, dan kan een orthopeed met zijn mesje niks betekenen. Nee. Dus dan hoef je ook niet die orthopeed te zien. Die zegt ook, ja, kan niks voor u betekenen. Dus je wilt alleen die patiënt bij de orthopeed hebben, waar de orthopeed echt wat kan doen. Een kapot kruisband als voorbeeld, of een meniscus die gescheurd is en die er weg ligt. Nou, dat soort momenten. Maar als er een botkneuzing is, dat vanzelf overgaat, of een spiertje dat een beetje opgerekt is, wat er in je knie zit, dan hoef je niet naar die orthopeed. En de huisarts kan daarmee dus die patiënten naar de tweede lijn doorsturen die daar ook horen te zijn, als voorbeeld. Ja.
En dan krijg je ook weer minder druk.
Precies, ja. En we hebben bijvoorbeeld nu enorm, staat in het nieuws, weet je wat gevolgd hebt, endometrioseprobleem, ja, vrouwen met buik. Nou, de methode om endometriose aan te tonen is met de MRI. Ja. Dus hoe mooi is dat? Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die buikpijn hebben. Maar als je huisarts kijkt, heeft deze mevrouw endometriose? Ja, nee. Zo ja, nou, dan kan die ook naar de gynaecoloog en kan die behandeld worden. Maar heeft ze geen endometriose, hoeft ze ook niet voor buikklachten naar de gynaecoloog.
Maar,
dus je kan het uitsluiten.
Dat snap ik, maar dan gaan we... dan denk ik van, is de huisarts bij machten om dat soort dingen allemaal uit te filteren? Want die moet dan wel heel veel weten, heel veel dingen doen. En dan is mijn gevoel nu een beetje van, dan denkt hij van, ik vraag gewoon een MRI aan. Die MRI wordt geplaatst en dan krijg je, want jij moet dat verslaan, denk ik.
Klopt. Dus dat is de rol die de radioloog heeft. Die plaatjesdokter.
De plaatjesdokter. Ja, dat is mooi voor ons kopje. Ik vind het echt mooi bedacht.
De plaatjesdokter. Wat doet een plaatjesdokter, een radioloog? Jij komt met een klacht. Ik heb buikpijn. En dan ziet de buik bijvoorbeeld, noem het rechtsonder. Ja. En dan zegt de huisarts, de patiënt heeft klachten in de buik rechtsonder. Dan gaan wij kijken, rechtsonder in de buik, wat zit daar? Is daar gewoon normale anatomie, niks aan de hand? Of zit daar een blinde darm die ontstoken is? Of een endometriose? Of daar zit iets wat niet klopt? En dan koppelen wij dat terug aan de huisarts. De patiënt heeft endometriose als voorbeeld. Of heeft een blinde darm die ontstoken is. En dan weet die huisarts, dan moet ik gaan handelen.
Maar je gaat heel die... Ik kan me voorstellen, rechtsonder in de buik. Ik weet niet eens wat er allemaal zit.
Ja.
Maar
dat is de rol van die plaatjesdokter.
Ja, dat is de plaatjesdokter. Maar je gaat echt alles bij langs kijken. Ja. Ik kan me voorstellen dat je wel 20 diagnoses hebt daar, die je daar zou kunnen hebben.
Klopt, maar dat is natuurlijk de kracht van de scanner. Die brengt die 20 diagnoses in beeld. Kan ook een
geïrriteerde... En wat is het meest aannemelijk?
Nou ja, dat hangt van de klacht ook af. Hè?
Ja.
Als een patiënt geïrriteerde dikke darm heeft, bijvoorbeeld IBS, nou, of iets anders wat raar is. Ja, het mooie is van het vak radiologie dat je dus een stickertje op die patiënt zijn voorhoofd kan plakken. U heeft IBS, of u heeft endometriose, of u heeft een ontstoken divertikel of zo. Ja. En niet voor alles heb je een MRI nodig, maar de rol van de radioloog is om zeg maar die diagnose, dat tikketje op die voorhoofd van de patiënt te plakken, zodat hij weet, dit is de ziekte die ik heb. En dan kan die, als het endometriose is, naar de gynaecoloog. Als het ontstoken dunne darm is, of dikke darm is, naar de maag-darm-leverarts. En dan komt hij bij de juiste specialist in het ziekenhuis terecht.
Hoe gaat dat in zijn werk dan? Want dan, het is mij al helder. Huisarts ziet patiënt. Patiënt stuurt hij naar jullie toe voor de MRI.
Ja.
Er komt een terugkoppeling. Er staat een stickertje staat daar, ondanks dat hij ook op het voorhoofd zit van de patiënt, maar staat ook op het blaadje.
Op het verslag, ja.
En dan kan de huisarts weer schakelen en wel of niet ziekenhuis zijn. Dat is een mooie.
En als wij zeggen normale anatomie, geen afwijkingen gezien, dan weet hij, kan de patiënt geruststellen. We hebben ernaar gekeken, er is niks serieus aan de hand.
Er zijn best wel veel mensen bang voor de MRI.
Nou, het is best wel een beetje, het is een...
Hoe doen jullie dat qua... De huisarts stuurt in, jullie hebben echt een prachtig, tenminste het is nog niet helemaal af, maar... Half mei is hier. Ziet er mooi uit. Dus dan word je mooi ontvangen. Is er een dame die je geruststelt en die vertelt hoe en wat? Hebben jullie folders? Of?
Iedereen vindt het eng. Je hebt nu even de scanner gezien. Het is een soort oven waar je ingaat. Als een soort broodje moet je de oven naar binnen. En het is best eng. Ja. Ik zelf ook, als ik erin ga, ik doe ook mijn ogen dicht. Het is toch een beetje benauwend. Iedereen heeft dat, dat weten we. Maar dan komt het fijne, als je bijvoorbeeld voor je knie komt, en dan ga je met je benen er eerst in, dan lig je met je hoofd erbuiten. En dan is het al veel minder eng. Er zijn mensen die zijn claustrofobisch, die echt engte, vrees hebben. En daar geven we dan een geruststellend pilletje voor, zodat het rustiger wordt. Maar er zijn ook zeker patiënten die het echt niet durven. Maar dat percentage is echt heel, heel klein.
Wat zijn contra-indicaties om MRI aan te vragen?
Nou, het is een sterke magneet, die zijn er zeker. Het is een hele sterke magneet. Er zijn mensen die hebben apparatuur in hun lijf. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een pacemaker. En een pacemaker die raakt van slag als hij in het zware magneetveld komt. Dus je moet oppassen als je een pacemaker hebt. Er zijn ook mensen die hebben gehoorimplantaten. Er zijn mensen die hebben dingen in hun lichaam geïmplanteerd gekregen. En die mogen eigenlijk niet de scanner in. Ja. Maar dat zijn er niet zoveel.
Nou, tegenwoordig steeds meer met piercings en zo.
Die piercings die moeten we eruit halen.
Ja, die moeten eruit.
We hebben al één laborant die dat graag doet bij patiënten.
Ah, kijk, dat is altijd goed om te horen. Dat is altijd goed om te horen. Hebben jullie ook informatiefolders over de MRI die je bijvoorbeeld meestuurt? Hè? De huisarts doet bij jullie een order plaatsen, denk ik.
Klopt.
Heet dat zo?
Ja.
En dan een aanvraag. En komt er dan ook iets mee dat ze weten hoe lang het duurt, bla bla bla?
Absoluut. Wij bellen dan als wij die aanvraag van de huisarts krijgen, bellen wij de patiënt op. En dan met de agenda van ons en de agenda van de patiënt zoeken we dan een plekje.
Ja.
En dan wordt er een bevestigingsbrief gestuurd van die afspraak en ook informatie.
Ja. Hebben we een MRI? MRI-knie?
Ja.
Ik heb het gezien, patiënt. Ik weet zeker...
Ik als fysiotherapeut,
kruisband ligt eraf. Maar mijn buikgevoel zegt van, er is wat meer aan de hand dan alleen dat.
Ja.
Meniscus-testen kan ik doen.
50%, alles is gevoelig.
Alles is gevoelig. En als we de meniscus-testen doen, 50% kans dat wij de waarheid spreken. Dus ja, er zit niemand op te wachten. Maar hij heeft er wel last van, ik stuur het in. Hoe lang... Nee, bij jullie kun je dan relatief snel terecht. Hoe lang ligt zo'n iemand bijvoorbeeld van de knie?
Ja.
En laten we ook maar zeggen een keer de borst en een keer de enkel. Ja. Hoe lang ligt die in MRI?
Een knie is ongeveer 10 minuten.
Dan heb je voldoende, minuten. Ja?
Ja, ja, we maken dan 5 verschillende plakjes in verschillende richtingen door je knie. Een keertje zo, een keertje zo en een keertje zo. Verschillende richtingen. En dan ongeveer 10 minuten later sta je weer buiten. En borsten gaan nog sneller tegenwoordig. We doen ook MRI van de borst op zoek naar borstkanker. Dat is ongeveer 2-3 minuten. Het gaat zo snel.
Dat gaat heel snel, ja.
Ja, ja. Vroeger was dat heel lang.
Ja.
Maar tegenwoordig, zeker de scanner die Siemens hier neergezet heeft... Die hebben allemaal van die software waarmee de scantijden korter worden. En dan kan je heel snel scannen.
Dus als de scantijden korter worden, kunnen de playlists voor Spotify ook wat korter.
Ja.
Want die maakten we wel eens vroeger. Lied wel eens, ja, van luister maar lekker muziekje.
Muziekje, lag je een half uur, 3 kwartier lag je vroeger.
Ja.
Ja, ja, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Soms, hè, ik zie knieën en ik zie schouders. Meer zie ik eigenlijk niet.
Ja, en spierproblemen waarschijnlijk.
En spierproblemen. Maar soms zegt de orthopeed, hey, ik wil een MRI-schouder... Met een heel moeilijk woord, dat zal ik nu niet noemen. Maar er moet ook even een prikje gezet worden
contrast.
In de schouder. Contrastvloeistof.
Ja.
Doen jullie dat ook?
En wat zeker. Wat is daar het verhaal? Je hebt in je schouder je kop en je kom. En soms is die rand van die waar de kop in zit kapot.
Het labrum.
Jij kent de term. Ik wil het voorzichtig brengen.
Dat is heel goed.
En wat wij dan doen is, dan brengen we er wat vocht in. En dan blazen we die schouder een beetje op. En als die labrum dan stuk is... Dan gaat die wijken. En dan loopt de vocht, contrast, loopt tussen dat labrumrandje en de schouder. En dan weten wij, daardoor komt het dat die schouder iedere keer uit de kom gaat.
Een soort van lekkage.
Lekkage. En dan kan die orthopeed, doet daar een hechtingje in. En dan gaat jouw schouder niet meer uit de kom.
Nee.
Dat is het fijne, ja.
Als ik, jullie gaan straks opstarten hier, 12, 13, 14, 15 mei, zoiets zal het zijn. Hoe ziet die dag eruit van zo'n MRI? Ik heb geen enkel. Draait het ding 24/7? En,
ja.
en welke knie heb je al gezegd? Ik heb jouw borsten horen zeggen. Ik heb je een buik horen noemen.
Ja.
Wat maak je, man? Wat kan allemaal?
Nou, die scanner staat altijd aan. Dat magneetveld is altijd aan. Dus dat, die kan niet uitgezet worden. Het enige is onze openingstijden. Dus hoe laat beginnen we en tot hoe laat gaan we door? Onze vestigingen beginnen we 's ochtends vroeg om 7:30. En we gaan door tot 11:00 PM, ook in het weekend. En heel veel mensen vinden het fijn om 's avonds in de scanner te liggen. Dan hoef je geen vrij te nemen
van
werk of oppas voor je kinderen te regelen. Dus de avonden en de weekenden zijn erg gewild bij de patiënten. Dus wij scannen de hele, nog niet 24 uur, maar wel behoorlijk wat uren van de dag door. En waarom? Zonde om die scanner niet te gebruiken.
Ja.
Als er patiënten zijn die er behoefte aan hebben, waarom niet? En wat zijn dan de dingen die we veel zien? Is na het knieën, maar ook heel veel mensen met rugklachten. Heel veel mensen hebben rugklachten en dan straalt het uit naar je been. En die hoeven bijna allemaal niet, heel weinig daarvan moeten geopereerd worden. Aan een hernia heet dat dan.
Ja.
Maar er is een kleine groep die er wel geopereerd moet worden. Dan is het gewoon fijn voor de neurochirurg of de orthopedische chirurg die die patiënt behandelt, om te kijken waar zit het nou precies. Zit het nou op dit niveau, zit het op dat niveau. Dus heel veel mensen waarbij we denken, die moeten mogelijk geopereerd worden, die krijgen een scan van de rug. Maar er zijn veel nieuwere markten, patiëntengroepen die op ons afkomen. Het prostaatprobleem.
Oh,
dat
voor
verhaal
de
ken je?
Je wijst
de...
naar mij, maar
ja,
ik ben
je bent niet zo oud.
34.
Je bent nog niet zo oud. Maar vroeger was het zo dat je als oudere man, als je prostaatproblemen had, kreeg je een biopt.
Ja.
Werd er in je prostaat geprikt. Nou, dat staat hoog. Ik ben wel wat oudere man op het lijstje.
Allergische reactie krijg je daarvan. Ja.
Nou, het idee alleen al dat ze via achteren moeten prikken. Ja, als het nodig is, dan is dat nodig. Maar wat is nu het verhaal? De MRI heeft aangetoond, die kan aantonen of je prostaatkanker hebt of niet. En dat is wel heel fijn, want als ik geen prostaatkanker heb, hoef ik ook dat biop niet te krijgen. Dus nu hoeft nog maar, als je eerst een MRI doet, nog maar een kwart van de mannen biop te krijgen. Drie kwart niet. Dus dat scheelt enorm. Dus nu is de nieuwe trend dat je eerst, als je een prostaatprobleem hebt bij de oudere man, een MRI krijgt. En nogmaals, dan hoeft nog maar een kwart een biop te krijgen. En dat is wel heel fijn.
Dat is heel fijn. Zeker. Ja, die gaan blijven veel ontwikkelen. Doen. Dat ik straks
als jij zo oud bent, dan mag je als eerste
erin. Dat het steeds kleiner wordt, dat percentage. Ja. Interpretatie van de MRI.
Ja.
Knie. Hoe neem ons eens mee in jouw werkdag? Want de patiënt komt binnen, jullie hebben orde geplaatst of de aanvraag gedaan, de huisarts. MRI komt hier binnen, alles netjes voorbereid, gaat rustig de MRI in. Plaatjes worden gescand, 10 minuten later patiënt naar huis toe. Nou, dan krijgt niet de patiënt krijgt de uitslag. Misschien tegenwoordig wel op een online platform, maar weet ik veel. Maar de huisarts krijgt dat, denk ik, hè, als de huisarts de aanvrager is. Wanneer doe jij wat en hoe doe je dat?
Om even een idee te geven, als wij dus een onderzoek doen van de knie, maken ongeveer, schrik niet, zo'n 500 plaatjes van de knie. Zoveel.
Die ga je niet bekijken?
Die kijken we allemaal.
Ja?
Die kijken we allemaal. En met name natuurlijk richting waar zit het probleem.
Ja, de vraagstelling, de hulpvraag, vraagstelling, wat
precies,
er op papier staat.
Is het kruisbandstuk, is het de meniscusstuk? Maar je kijkt eigenlijk altijd, we zeggen altijd, de patiënt betaalt voor het hele onderzoek. Dus je moet ook het hele onderzoek beoordelen.
Zo,
ja. Dus we kijken al die plaatjes langs en dat gaat wel snel. Maar je moet het wel doen. Dus je loopt door al die plaatjes en dan zie je, oh, daar is de meniscusstuk. Oh, daar is de kruisbandstuk. Oh, daar zit wat vocht in de botten, zeg maar wat. En dan maak je een rapportje waarin staat, de meniscus is gescheurd en de kruisband is gescheurd. En er zit wat botoedeem. En dat verslag wordt dan gestuurd naar de huisarts. En dan ziet die huisarts, oh, kapotte kruisband en de meniscus kapot. Tja, laat dan maar eens een orthopeden naar kijken of die daar wat voor de patiënt kan betekenen. Want dat hoeft de huisarts niet te kunnen. Die moet gewoon zien, oké, hier is iets aan de hand in de knie. En dus gaat de orthopeed bepalen, wat kan ik doen? Heb ik een toegevoegde waarde bij deze patiënt? En dat is het kunstje van de orthopeed. Maar jij bent fysiotherapeut. Wij krijgen ook heel veel aanvragen. Bijvoorbeeld hamstringproblemen. Die kom jij als fysiotherapeut tegen. En dan is het de vraag, je gaat een patiënt behandelen met een hamstringprobleem. En meestal gaat het over na een tijdje. Maar wat nou als na een paar maanden niet overgaat?
Nou, wat doe ik dan? Dat is een hele goede. Dat is mooi dat we dat zo even lekker interactief doen, Erik. Als ik die krijg, zit die in ieder geval bij mij niet op een goede plek. Maar ik kan er wel wat mee, want ik heb natuurlijk op de sport gewerkt. Je gaat kijken of het beloop afwijkend is, ja of nee. Dus je weet vanuit de boeken, maar ook vanuit ervaring, dat het na zoveel tijd gewoon beter moet gaan. Maar waar je altijd rekening mee houdt, tenminste voor mij. Waar zit het letsel? Zit het letsel in de pees? Ja. Zit het letsel in de spierbuik? Of is het deels zelfs losgetrokken.
Precies, ja. Hoe weet je dat?
Dat weet ik niet. Je kan wel wat testen. Je kan wel een echo maken. Die hebben wij in de praktijk. Alleen ik ben ook van mening dat de echo qua kwaliteit, zeg maar, of een visio dat maakt. En dan ga ik allemaal visio's kort doen. Maar er zijn heel veel visio's die dat heel goed kunnen misschien.
Ja, zeker.
Maar
zeker.
Ik kan het niet. Dus,
je twijfelt soms.
Ja, en bij twijfel moet ik het niet doen. Of doorsturen.
En waar stuur je hem dan naartoe?
Nou, meestal naar de sportarts.
Ja, heel goed.
Ja.
Want vroeger was het probleem dat MRI's heel duur waren.
Ja.
Nog steeds zijn ze duur, maar wat weet jij wat een MRI kost?
Nou, ik zie jouw jasje, Erik. ik zie jouw jasje. En ik weet ook dat je nu 500 plaatjes per knie moet bekijken. Dus het gaat niet om €50. Ik heb geen enkel idee. 3, 4, 5, 600 euro, denk ik zo.
Nou, vroeger waren ze rond de €800.
En dan gewoon hebben we
MRI-knie. Maar omdat die scantijden zoveel korter zijn geworden, kan je natuurlijk veel meer patiënten doen.
Dus dan drukt de prijs.
Ja. Dus nu kost een MRI van de knie ongeveer €250.
Jij noemde net even iets, toen triggerde ik. Toen dacht ik van ja, we hebben wel eens een patiënt met een degeneratieve meniscus. Ja. 55 jaar, ja, 52 jaar.
Hebben we allemaal.
Ja, hebben we allemaal. Gelukkig maar, want dat betekent dat we een jaartje ouder zijn geworden. Maar daar maken we primair eigenlijk geen MRI's van, omdat je te veel afwijkingen vindt die passen bij de leeftijd, denk ik. Maar soms moet je wel een MRI maken, omdat het gewoon niet vlot. En die man is ooit geopereerd aan een pacemaker of een nieuwe heup of weet ik veel wat. Ja. Waar ik naartoe wil, zijn er echte keiharde contra-indicaties voor een MRI, waarbij je eigenlijk primair wel een MRI wil, maar eigenlijk niet kan, omdat er net even iets anders aan de hand is. En hoe ga je het oplossen?
Die pacemaker is een goeie.
Ja. Maar ik denk in één keer, ik zit hier zo met jou en denk van ja, dan draai je hem om.
Kan dit beter in? Nou, de pacemaker is wel een lastige, maar tegenwoordig heb je pacemakers die in de MRI-scanner kunnen. De modernere kunnen dat. Alleen die moeten dan daarna gereset worden door de cardioloog. Dus dan moet je samenwerken met een cardioloog. Dan moet die patiënt daarna die cardioloog zien en dan moet de pacemaker gereset worden. Ja, dus dat kan. Maar er zijn wel een aantal oorimplantaten die niet te resetten zijn en die kunnen inderdaad niet in de MRI. Nee, als ze voor een hoofd komen, kan dat gewoon niet. Kun je een CT-scan doen.
Is dat is een ander middel?
Voor je hoofd zou zijn.
Wat is het verschil tussen een CT-scan en een
MRI? Dan werk je met röntgenstralen. En dan de oplossend vermogen van de plaatjes is ietsje minder, maar vaak wel dat je de diagnose kan stellen. Ja. Ja.
Even ontwikkelingen, MRI. Ja. Ze zijn duurder geworden, denk ik?
Nee, volgens mij zijn ze juist goedkoper geworden.
De techniek gaat vooruit?
Ja.
Wat schat je in over 10 jaar? Wat zou dan... En we hebben net zelf al even een beetje voorbesproken wat ik gewoon heel grappig vind en wat ik steeds meer tegenkom tegenwoordig, is dat je hebt MRI 3 woorden. We hebben nu nog een woordje met twee lettertjes.
CT.
AI.
AI, ja, zeker, zeker.
Wat is de toekomst voor de MRI bijvoorbeeld?
Nou, de toekomst van AI binnen de MRI is denk ik heel groot. Waar is AI heel goed in, is om niet-afwijkingen aan te tonen. Dat het normale anatomie is, dat er niks afwijkend is. En heel veel mensen hebben natuurlijk een meniscus die stuk is en de rest van de knie is oké. Okay. En dan kan AI helpen bij in ieder geval te zeggen, de rest is oké. Okay. Daar is AI heel goed in. Maar AI wordt ook steeds beter om gewoon te zeggen, ja, mijn meniscus is gewoon gescheurd. Ja. Dat is niet zo'n probleem. Wat is de rol van een radioloog? Precies wat je zelf al zei, heel veel mensen hebben een gedegenereerde meniscus als ze ouder worden. Dat hoeft niet de klachten te verklaren. Wat is het probleem? Je moet de klacht proberen te plakken aan de afwijking die je ziet op het plaatje. Dus als de klacht aan de buitenkant van je knie zit en die binnenmeniscus is stuk, ja, dan past dat niet bij elkaar. En daar zit AI nog een beetje, hebben wat meer moeite mee om zeg maar de klacht te vertalen in de afwijkingen die ze zien op de scanner. Maar het gaat zeker beter worden.
Ja, en ik denk dat elke AI-interpretatie die je doet, daar leert hij weer van. Dus uiteindelijk
wordt
het steeds
beter. Is
het over 10 jaar, kun je dan gewoon lekker met de handen op Brazilië staan?
Ja, of ben ik gewoon misschien wel gewoon werkeloos.
Of werkeloos, ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Dat AI dat gewoon fixt, denk je dat?
Nou, je ziet bijvoorbeeld in screening van borstkanker, dan deden ze vroeger met 2 radiologen. En dan double reading heette dat. 2 radiologen keken naar dezelfde borst. En daarvan is nu al 1 vervangen door AI. Dus ja, je ziet het al gebeuren. Dus het gaat zeker gebeuren. Ja.
Mooie ontwikkeling.
Ja hoor, als de kwaliteit beter is.
Ja, dat is het hè.
Daar gaat het toch om.
Dat is het. Ja. Ik vond het een mooi verhaal. Zijn we nog dingen vergeten, Erik? Wat je denkt van, nou, dat had ik nog wel even bij willen zeggen. Ik denk dat de mensen goed meegenomen hebben in, wat is nou een MRI? Wat kun je ermee? Wie kan het aanvragen? Hoe snel duurt het? Of hoe lang duurt het?
Ja. Dat is allemaal... wachttijd. Ja, we hebben geen wachttijd. Nou, misschien nog wat indicaties die misschien leuk zijn voor de... Wat wij zien dat gaat komen bij vrouwen is de MRI van de borsten.
Ja.
Je hebt natuurlijk borstkanker screening met de bus, zoals die nu is. En wij zien dat zeker bij jongere vrouwen MRI daar een steeds grotere rol in gaat spelen.
Hoe gaat het in zijn werk dan? Wie vraagt dat aan? Kunnen die mensen...
het is nu nog screening, hè? Dus dat gaat niet via de huisarts.
Nee.
Je hebt in Nederland de landelijke screening op borstkanker. En dan zie je dat er vrouwen zijn die nog gewoon wat klierweefsel hebben. En dan is screening wat lastiger op de gewone manier. En daar kan MRI mogelijk een rol in gaan spelen. Ja. Protheses, vrouwen met borstprotheses, die lekken. Dat kan je heel goed op de MRI zien. En daar zien we wel dat daar steeds meer angst bij de vrouw is van, lekt mijn prothese en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Want ja, het is geen ziekte.
Nee.
Je hebt het zelf gedaan, die prothese. Dat zijn ook indicaties waarbij de MRI veel gebruikt wordt.
Ja.
En die zien we ook heel veel, die vrouwen, met die vraag.
Ja. Even in percentages, Erik. Wat zie je het meest op een dag? Op zo'n MRI-centrum? Of zeg je van
knieën en ruggen.
Knieën en ruggen is wel een beetje core business, om het zo maar te zeggen.
Een knie is een heel lastig orgaan.
Ja.
Er kan heel veel stuk ingaan. Er zit
van
alles in.
Prachtig gewricht ook.
Heel mooi gewricht. Schouder ook zo'n mooi gewricht. Maar er gaat vaker wat mis met een knie die verdraaid wordt met voetballen, met skiën, whatever, dan met de schouder.
Ja.
Dus we zien veel knieën en ook heel veel mensen met rugklachten. Ja.
Ik heb zo in één keer, heb je er wel eens dat je hier aan tafel zit en dat je zo'n ballonnetje in één keer hebt van, nou, die heb ik dus nu. 20 fysio's, 20 verschillende denkwijzes of interpretaties of behandelplannen of weet ik veel wat. Ik zit redelijk goed in de orthopedie, zeker ja. De knie en de schouder. Ik hoor ook wel eens in de wandelgangen, heeft die radioloog nagekeken. Ik laat die ook nog even kijken.
Ja.
Is dat op basis van, ik ben net 1 jaar begonnen en die andere is al 20 jaar bezig? Of is dat, kijkt elke radioloog weer anders? Of, nou, ik heb daar totaal geen beeld van.
Wij hebben daar wel een visie op met het MRI-centrum. Ah. Dat lichaam is heel groot. En er zijn allemaal, binnen de radiologie is een onderscheid gemaakt tussen neuro, je hersenen, en musculoskeletaal, je gewrichten. En wat wij hebben gedaan is, wij hebben radiologen die alleen maar polsen doen. Alleen maar knieën doen. Alleen maar hoofden doen. Alleen maar ruggen doen. Maar 1 ding doen. Dus een andere radioloog doet de prostaat. Andere radioloog doet de borsten. En wat gebeurt er dan? Als je alleen maar borsten doet, denk jij hartstikke saai. Nee, maar als je alleen maar 1 ding doet, dan lijkt dat heel saai. Maar je wordt er wel steeds beter in. En dan krijg je dat je iets ziet waarvan je weet, hey, dat had een collega-radioloog niet gezien. Want dit is zo zelden. Dit bandje wat hier stuk is.
De roze olifant. Die haalt hij eruit.
Die haalt hij eruit. Omdat hij het volume heeft en alleen maar dat ene gewricht pakt. Ah. Of die ene onderdeel van je lijf pakt. En die subspecialisatie, die leidt tot kwaliteit. Ik zeg, kwantiteit leidt tot kwaliteit.
Nee, maar ik herken dat heel erg. We hebben natuurlijk een knieteam en die mensen zien alleen knieën. Ja. En dan ga je niet zo heel veel domme dingen mee doen. Dan ben je redelijk sport-on.
En ook leuk is, als je iets niet vertrouwt,
ja, dan haal je
erbij. Haal je sneller een collega erbij en je zegt, dit is een rare, deze snap ik niet.
Heb
wat
jij
vind
dat
jij?
Weer gezien? Ja, precies.
Haal iemand erbij. Maar dan weet je ook, dit is een rare, want dat zie ik niet zo vaak. Wat is hier aan de hand?
Ja. Ik vond een fantastische ervaring met jou. Dat ik ooit nog met een radioloog een plaatjesdokter aan tafel mag zitten.
Een plaatjesdokter.
Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes en plezier hier in het nieuwe pand. Ja. Het ziet er echt goed uit. We zullen er nog wel meer van horen, denk ik. Dankjewel voor de komst, Erik.
Geen probleem.
En tot een volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat we je op een goede en leuke manier geïnformeerd hebben. Wil je geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan nu op ons Spotify-kanaal of Instagram-account.